Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
FD komt gratis geld komt ten einde en hier gaan we gewoon gratis geld uitdelen.
Moeten ze snel lenen.
Ja?
Moeten ze snel lenen.
Ja. Ja, ik dacht, die zoektocht, ja, was je daar nou ook bij? Nee, ik was zelf op dat ik die speurtocht.
Nee, ik ben toen niet buiten nee. Die zoektocht, nee.
Ik weet niet meer, wat heb jij ook weer gedaan deze week? Maar waar
corona,
was je?
De coronapersconferentie ben ik geweest. Even kijken hoor.
Het gaat niet goed met Omicron, ook niet in Amsterdam.
Dan 25. Hebben we de presentatie uiteraard van het coalitieakkoord.
Oh ja, daar was je bij.
Ik heb het debat nog afgekeken gisteren. Nee, ik heb het gewoon thuis gevolgd.
Nee, dat weet ik, ja.
Kijken, wat heb ik nog meer aantekeningen? Dat heb ik al naar mezelf. Ja, over Hugo de Jonge. Dat is toch wel een interessante. Dat is een soort van machtsstrijd aan het worden binnen het CDA. En dan had ik net iets bedacht in de auto, maar dan ben ik het weer vergeten.
Nou, dat komt. Ik heb zo gelachen. Het zat gisteren ook al in de. Dat is dan nu de podcast. In de studio Den Haag. Maar Remkes die tekeer ging tegen Bloemen gisteren, hoorde je?
Ja.
En ook in de provincie, in de gemeente waar de PvdA ook aan de macht is.
Mevrouw Bloemen, PvdA.
Ja, voorzitter. Kijk, die nieuwe bestuurscultuur die gaat onder andere over hoe de regering de Tweede Kamer van informatie voorziet. En het debat over die nieuwe bestuurscultuur is niet gestart omdat deze Kamer haar taak verzaakt heeft. Integendeel, maar is gestart dat debat omdat de regering stelselmatig informatie onvoldoende deelde met de Kamer als een van de onderwerpen.
De heer Remkes.
Ik ontken overigens dat er in het coalitieakkoord zoals dat nu op tafel ligt, dat daar niets over in staat. Er staat wel terdege, staan er opmerkingen in over de relatie tussen burger en bestuur. En ik wil er ook nog wel één politieke opmerking bij maken, mevrouw de voorzitter, als ik hier dan toch sta. De cultuur waar mevrouw Bloemen het over heeft, is niet ontstaan onder de kabinet en Rutte. En speelt ook niet alleen in Den Haag. Die bestuurscultuur die is al veel langer aan de orde. En die speelt ook in diverse gemeenten en provincies. Ook in die provincies en gemeenten waar de Partij van Arbeid een vrij stevige stem in het kapitel heeft.
Dat was echt even, dat ik dacht, Jezus, dat was echt ruzie.
Ja.
En ze komen er niet uit.
De Telegraaf weet nu ook te melden dat de drankroddel over Johan Remkes, dat dat een beetje een wraakactie van D66 was, omdat hij een woedeuitbarsting heeft gehad, Johan Remkes.
Dat was gisteren in de Tweede Kamer. Ja. Ja, daar heeft hij wel vaker last van, denk ik.
Die is gewoon een keer heel kwaad geworden op Sigrid Kaag. En dat zat ze zo hoog bij D66 dat ze daarom dachten, nou dan doen wij even dit. En wat interessant is dat blijkbaar dus bij de achterbannen van VVD, of in ieder geval in de Kamer, de omgeving van de VVD-onderhandelaars, juist heel positief werd ontvangen. Dat ze heel blij waren met hoe Remkes eventjes de beuk erin gooide. En dat ze misschien daarom dus Koolmees erbij gezet hebben.
Dat doet Mark Rutte toch ook altijd? Die begint ook altijd te schreeuwen achter de schermen in het katshuis.
Dat schijnt, ja.
Maar daar heb ik geen drankrol over gelezen.
Zal ik zeggen dat dit nieuws rond Den Haag is? De laatste reguliere met Thomas van Groningen erbij. Sophie van Leeuwen, die blijft natuurlijk gewoon, want die blijft bij BNR. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag vrijdag 17 december.
Onderweg hier naartoe nog even een rondje gebeld. Want vandaag vergadert het OMT. Mm-hmm. En vanmiddag in de Friday Move, nadat wij het opnemen, moet ik het over corona hebben. Dus ik dacht, ik probeer nog wat op de hoogte te komen.
Spannende dag.
Komende dinsdagavond, 7 uur, ik zou hem vrijhouden.
Ja.
Zeg ik vast tegen de omroepen en journalisten.
Harde lockdown.
Het is wel vrij serieus. En ik dacht eerst, dat doen ze pas in de week tussen kerst en oud en nieuw. Maar ik hoor nu toch wel steeds serieus dat ze komende dinsdag al een persconferentie willen.
Ja, maar ik vraag me wel af. Daar is natuurlijk altijd de lobby vanuit MKB en de retail. Gaan ze niet gewoon zeggen, doe uw kerstinkopen tot vrijdag. En dan daarna, onder de kerstboom, gooien we alles dicht.
Ja. Want als je ziet, Omicron is nu al 25% van de besmettingen in Amsterdam. En dat was ruim een week geleden nog 2,5%. Dus dat is al flink over de kop gegaan.
Maar is het totaal aantal ook heel erg geëxplodeerd? Want als het dan in percentage veranderd is, ja, dan verandert het niet zoveel.
Ja, maar als dat dus dat hebben we bij Delta ook gezien. Dat uiteindelijk, als het dan overstemt, dan betekent het niet dat als je dan het niveau van Delta bereikt hebt in aantallen, dat dan de groei van Omicron dan in één keer afvalt.
Hoeveel keer zo hard gaat die ook alweer?
Veel harder. Ja,
heel veel keer zo hard.
Ja, maar dit is wel. Weet je, je hebt dan net dat coalitieakkoord gepresenteerd. We hoorden in Den Haag dat men een beetje rust wilde de komende 2 weken. Ook Rutte zelf heb ik on the record horen zeggen: ik neem even rust. Dus we gaan nu over de poppetjes praten. Maar dan pas vanaf 3 januari gaan we die gesprekken voeren met die beoogde bewindspersonen. Want we hebben even rust nodig. Even op adem komen naar deze periode. Was voor hem natuurlijk ook bijzonder hectisch. Uh-huh. Ja, dat lijkt dus niet te gaan lukken.
Dit was een hele rare week. Want terwijl in één zaaltje werd gesproken. Of een zaaltje, de Tweede Kamer. Werd gesproken. Ja, het is een grote
de plenaire zaal.
Straks de huur, hè, als ze weg zijn.
Nee, oh, leuk. Misschien moet ik daar dan gaan zitten. Maar terwijl in die ene zaal dus wordt gesproken over de crisis die over het land raast, wordt er in de entree van de Tweede Kamer heel vrolijk en opgewekt een nieuwe regering, of in ieder geval een coalitieakkoord.
Ja, wat heel mooi was aan het beeld, is dat als je die hal hebt, de Statenhal, daarboven zit een rij met ramen. En een van die ramen is de ministerskamer. En daar zat Hugo de Jonge zich dus voor te bereiden op het coronadebat. En toen keek hij even naar beneden en dan keek hij naar. Dat was een vrij iconisch. Het is niet goed in beeld gebracht, maar het was om daar te zitten, zag dat er bijzonder iconisch uit.
Ik geef graag het woord aan de fractievoorzitter van de VVD, Mark Rutte.
Nou, ik begin te zeggen dat ik me realiseer dat we dit akkoord presenteren in een moeilijke tijd. Een tijd waarin heel veel mensen hun leven onder druk voelen staan. Een tijd waarin heel veel mensen, zeker ook door de aanhoudende coronacrisis, het simpelweg zat zijn.
De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers.
Na een jaar vol corona zijn veel mensen moe. En hier in Den Haag hebben we het elkaar ook niet altijd heel erg makkelijk gemaakt. En als politiek hebben we lang niet altijd geleverd waar mensen naar snakken. En waar mensen recht op hebben.
De fractievoorzitter van D66, Sigrid Kaag.
Het akkoord heeft titel Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. En dat spreekt mij enorm aan. En mijn collega's ook.
De fractievoorzitter van het CDA, Bob Koekstra.
Het CDA heeft zich ingezet voor een coalitieakkoord waarin we de balans herstellen. Een Nederland waarin welvaart en welzijn, vrijheid en verantwoordelijkheid, economie en klimaat daadwerkelijk met elkaar hand in hand gaan.
Laten we aan de slag gaan. Laten we elkaar zien te vinden in de kracht van de ideeën, met alle partijen waar zij willen. En het is een open uitnodiging voor hen om onze ideeën die op tafel liggen te verbeteren. Maar laten we dit vooral samen doen voor het land. Want het heeft al lang genoeg geduurd.
Het heeft, mag ik wel zeggen, te lang geduurd. Het aantreden van een nieuwe coalitie.
Maar laten we ook eerlijk zijn. We moeten nu van woorden naar daden.
En je ziet dan dus die 4 mensen op een rij die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de puinhoop. Toch wel het coronabeleid. Wat Hugo de Jonge natuurlijk ook, maar die 4 partijleiders. Dat toch wel een beetje mislukte, zou je kunnen zeggen. En die presenteren dus met een strikje erom het regeerakkoord. We gaan door. En dat was een heel raar beeld, vond ik ook wel.
En het contrast, het werd niet benoemd, vond ik ook heel gek. Dat ze niet zeiden, sorry, hierachter hebben we even de vergadering on hold gezet. Want we moesten even dit feestje vieren. En we gaan straks hier door met.
Zo is het raar dat in het hele coalitieakkoord bijzonder weinig inhoudelijk over coronabeleid staat.
En over bestuurscultuur. Eigenlijk de 2 dingen waar het dan de hele tijd over gaat.
Nou ja, bestuurscultuur, daar staat nog wel een algemene zin over. Dat ze meer debat willen. Daar hebben ze nog wel iets van een begin van een visie op geformuleerd. Maar als het gaat om corona, moet je echt. Dat staat gewoon niet in.
Is het ook niet zo dat door al dat maandenlang ruzie maken met wie en poppetjes. En dan opeens hadden ze haast, want er moest voor kerst moet er een akkoord liggen. En dan is het toch een beetje een haastklus. Een niet echt doordacht stuk misschien wat we dan nu hier voor ons zien liggen.
Ja, en ik denk en toch dat meespeelt, Sofie. Jij belde mij van de week en toen zei jij, ik heb nog even voor de grap, want dat doet Sofie, voor de grap nog even het regeerakkoord uit 2017... En doorgelezen hoe weinig er eigenlijk van gelukt is.
Heel veel dingen zijn inderdaad,
dat beseffen de beloftes aan tafel ook wel.
Zijn niet doorgegaan.
Hoe belangrijk is dan zo'n document nog?
Om met vertrouwen samen een ring te kunnen vormen.
Maar als jij weet, van 4 jaar geleden zaten we hier ook en niks van wat we toen hebben afgesproken is echt gelukt. Ja, wat maakt het dan eigenlijk uit dat we nu afspreken?
Er stond ook iets over dat we koploper in Europa zouden worden. Weet je, dat het met klimaat, dat was ook D66. Hè, dat moest wel in het regeerakkoord van 2017 staan, dat we koploper zouden worden.
En dat hebben ze nu dan nog even.
Niet gelukt.
Nee, nu nog een keer.
Ja. Maar wat is nou gebeurd met die tekst? Het zou een op hoofdlijnen akkoord worden. Dat is op heel veel onderwerpen is dat ongelooflijk uitgewerkt. Dus tot gewoon alsof het een normaal regeerakkoord is. En op de grote thema's, de echte belangrijke problemen waar we de afgelopen jaren niet uitkwamen, de arbeidsmarkt, de stikstof, klimaatdingen. Juist waar de grootste crisis over is in de politiek, daarover staan hoofdlijnen zaken. Is het nou gewoon dat ze bedacht hebben, weet je, het is kerstmis, we hebben onze deadline, we zijn klaar met schrijven, want we moeten klaar zijn met schrijven. Of is dit toch het begin van die nieuwe bestuurscultuur, dat er bij de belangrijkste thema's de oppositie mee mag praten?
Dat is wat gisteren de boodschap
ja,
was.
Ja, ik snap dat ze het zo verteld hebben. Zo
Rutte.
Maar wilden ze dit of lukte het niet beter?
Nou, ik denk allebei. ik denk enerzijds nogmaals dat het een haastklus is geweest. Dat hoorde je achter de schermen ook wel. Moeilijk. En ook, we kunnen het wel opschrijven, maar is het eigenlijk wel uitvoerbaar? En dat is waarschijnlijk niet zo.
Nee.
Maar ik denk ook wel, ergens was het idee, het moest een dun regeerakkoord worden. En dat was een experiment en de Kamer mocht meepraten. Dat natuurlijk, die gedachte die dragen ze mee. Dat gaan we wel zien begin volgend jaar met die ministersploeg. Daar ging het gisteren ook wel over in het debat over de formatie.
Uh-huh. He,
over bijvoorbeeld de zorgstelsel. Hoe gaan we dat dan hervormen en betaalbaar houden? En dat willen we graag doen met Jesse Klaver van GroenLinks. Dus tuurlijk is die ambitie er wel. Maar het is een beetje net niks wat hier ligt eigenlijk.
Wat ook meespeelt, dat hoor je achter de schermen wel, is dat men toch rekening houdt met de situatie dat ze echt die steun moeten zoeken in de Eerste Kamer. En dat die twee partijen, Partij van de Arbeid en GroenLinks, vooral vrij hard hebben gezegd, wij willen meepraten. Je moet ze ook het gevoel geven dat ze ook wel iets hebben om over mee te praten.
Maar had jij gisteren, toen je het debat zag, het gevoel dat de regering al door had hoe je dat dan doet, de oppositie laten meepraten? Want er waren twee soorten vragen. De ene waren, u heeft een detail opgeschreven, daar wil ik iets over weten. Sorry, dat is een detail, daar kan ik niks over zeggen. Het andere was, u heeft iets heel vaags opgeschreven, want dat is op hoofdlijnen. Ja, dat klopt. Daar komt een andere minister over een half jaar voor bij u.
Ja,
ja en de vraag was ook,
niet echt een gesprek met de oppositie daarmee.
Kunnen we het nu regelen? Nee, we gaan het niet nu regelen. Maar dan ging het over de voorjaarsnota.
Ja.
Dat was 1 juni. Dus dan hebben we nog schuiven het weer een half jaar op. En dan mogen ze wel meepraten. Is het idee?
Ja, maar inderdaad. Veel vragen werden dan wel ontweken, inderdaad. En dan had je toch het gevoel van, ja, oké, dan heb je als oppositie dus niks in de melk te brokkelen.
Maar ook, jullie hebben er nog niet echt goed over nagedacht.
Nee.
Dat straalde ze ook wel.
Maar aan de andere kant, dat klinkt stom, maar zo'n debat als gisteren. En dat zeggen de oud-gedienden ook. Ik ben wat dat betreft een nieuw gediende natuurlijk. Maar dat het ook wel een beetje, je moet zo'n debat voeren als gisteren. Je moet,
je moet
een punt vinden als oppositie waar je helemaal tekeer over gaat. Dus voor rechts is dat dan migratie. Voor links is dat nu de bezuiniging op de zorg. En je moet als kabinet dan toch even dat document hand in hand verdedigen. Terwijl je weet ook, en dat weten die mensen in die zaal allemaal ook heel goed, dat over een half jaar, als daar een nieuwe minister van Volksgezondheid staat en je hebt dat debat over die lange termijn inrichting van de zorg, dan ineens is er van alles mogelijk. Maar nu moet je even dat coalitieakkoord verdedigen en nu moet je als oppositie even laten zien dat je tanden hebt.
Nu moet je ook laten zien dat je dat debat met de Kamer aan wil. En niet alleen maar zegt, daar wil ik binnenkort met u over spreken. Want we zijn nu in de Tweede Kamer, dus waarom niet nu?
En daar had Klaver natuurlijk een heel slim dingetje door te zeggen, laten we die 5 miljard er nu uithalen en dan gaan we er later over praten.
U wilde over praten, maar dan is de bezuiniging al doorgevoerd.
Ja, dat had hij heel slim gedaan. En Rutte kwam daar niet. Die kon daar niet op ingaan.
Maar
was toen wel echt even tegen de muur gedrukt. Had je dat gevoel ook?
Ja, nou, dat gevoel had ik niet heel erg, dat hij tegen de muur stond. Maar ik vond wel,
Niet gezellig uit.
Het was gewoon best wel lelijk hoe hij daar stond. En ook hoe dat hij dan zelf met die motie komt van, ik, Mark Rutte van de VVD, draag mezelf aan als
is niet normaal. Ik dacht dat het
formateur
was.
Ja, dat is ook wel zo. Maar in de context van alles wat er is gebeurd, is dat natuurlijk heel raar.
Had Kaag dat moeten doen?
Ja, maar die wil dat natuurlijk niet. En Wopke Hoekstra ook niet. En Segers en niemand wil dat doen. Dus ik vond het gewoon best wel een pijnlijke vertoning. En we krijgen ook later vandaag, dus vrijdagmiddag, nog een persconferentie. De eerste van formateur Rutte van het kabinet Rutte 4. Ja, en daar kleeft natuurlijk iets aan. Het is een moetje wat we hier nu zien.
Ja.
Toch? Niemand doet dit vol vreugde. En dat weet Mark Rutte zelf ook wel, denk ik.
Jij zei net die bezuiniging op de zorg. Kunnen we daar het antwoord op geven of er überhaupt bezuiniging is op de zorg? Want ik snapte dat echt niet in het debat. De Tweede Kamer in de oppositie zegt iedereen, er wordt bezuinigd op de zorg. De regering zegt niet dus. En één van de twee kan maar waar zijn, denk ik wel altijd.
Deze kabinetsperiode wordt er niet bezuinigd op die zorgkosten, die gaan stijgen. Maar alle rapporten, ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onder andere, die zeggen als je zo doorgaat, dan de hele begroting of een derde gaat straks naar zorgkosten. En dat is absoluut onhoudbaar. En want ook heb je geen geld meer voor andere dingen in de samenleving. Dus dat moet anders ingedeeld worden. En dan hebben we het over 2050 of zo, tegen die tijd. Ja. Moet dus de stijging van de gigantische stijging van die kosten moet afgeremd worden. Bijvoorbeeld met digitalisering, medicijnen, afspraken maken over minder dure medicijnen, ziekenhuizen die zich gaan specialiseren in bepaalde soorten van kanker.
Ja.
Er zijn allemaal ideeën voor. Topsalarissen aanpakken in de zorg.
Uiteindelijk, onder de streep, had de oppositie ongelijk. Er wordt de komende jaren in de plannen die er nu staan niet bezuinigd of wel bezuinigd op de zorg.
De komende paar jaar gaat het budget voor gezondheid omhoog. Maar kijk, dat tijdspad is dat houdt ergens op bij 2026, 2027. Wat er tussen dan en 2052 of zo gebeurt, dat kunnen we niet goed zien. Maar dan die 5 miljard gaat niet pas dan eraf. Dus dat is geleidelijk, zal je zien dat er dus minder meer komt. Dus SEC kan je niet zeggen, er wordt bezuinigd. Want
maar als jij zegt minder meer, dan is dat ten opzichte van een verwachting die er al is. En dat heet het basispad. En in al die bespiegelingen die we hier altijd over ons uitgestort krijgen. En elke keer als je er 1-2% bij gaat of er gaat iets vanaf, is dat altijd ten opzichte van het basispad.
Juist.
Dus de oppositie benoemde het nu op de manier zoals de regering het normaal doet. En de regering dacht deze keer, of de aankomende coalitie moet ik eigenlijk zeggen, bedacht deze keer, het is nu even handiger om het in absolute getallen te doen. Want dan ziet het er beter uit.
En deze truc is al wel vaker gedaan. Maar
ik begrijp wel te snappen nu.
Maar wat je kan het dan misschien geen bezuiniging noemen, want dat is dan een frame. Maar mensen gaan dit waarschijnlijk wel ervaren als bezuiniging. Want als jij nu een ziekenhuis op de hoek van de straat hebt waar je een bepaalde behandeling kan krijgen.
En straks niet meer.
En straks niet meer, want men heeft bedacht het is efficiënter en dus goedkoper om dat alleen nog maar in Amsterdam te doen. Maar je woont zoals ik in Tilburg. En dan moet je, zoals ik vanmorgen heb ervaren, 2 uur in de auto zitten om in Amsterdam te komen, want er staan veel files. Dan heb je dus toch te maken met een gevoel van, ze hebben me iets afgepakt.
En als je als medisch specialist, of als arts, of als bestuurder in de zorg, als jij bijvoorbeeld in loondienst moet gaan, dan ga je die bezuiniging natuurlijk ook merken.
Juist, ja.
Dan worden die topsalarissen die worden natuurlijk aan banden gelegd. Dus er zal wel uiteindelijk dan, maar die onderhandelingen, die komt dan nog ook wel met die oppositie. Van wat gaan we nou precies dan in de marge dan doen op de langere termijn? Ja, daar kun je natuurlijk alle kanten mee uit.
Kijk, maar stijgende zorgkosten zijn onvermijdelijk. En dat een kabinet zegt, we moeten kijken hoe we in de toekomst die zorgkosten in de hand houden, is ook niet zo gek. Het is geen gekke uitspraak van die coalitie. Alleen de vraag is, moet dat dan wat verder gaan dan misschien alleen maar wat van die efficiëntieoplossingen als een bepaald medicijn inkopen, dat soort zaken? Of moet je kijken naar het hele stelsel? Moet dat niet helemaal anders?
Ja, en hoe moet een ziekenhuis met elkaar concurreren of niet? Of moet je juist meer, wat Hugo de Jonge eerder al riep, meer centraal, regie, et cetera. In plaats van dat iedereen, de marktwerking eigenlijk die we nu in de zorg hebben, kan dat een beetje minder. Die discussie speelt heel erg. En met name bij de linkse oppositie, die willen daar natuurlijk wat minder van. Minder
wat ik echt een lelijke term vind trouwens, die de afgelopen dagen te vaak viel, pandemische paraatheid.
Ik vind het een prachtige term.
Ja, vind je mooi?
Nee, niet echt.
Zeg dan gewoon, we gaan IC-bedjes erbij doen. Weet je, of nee. Dat legde Rutte eruit. Nee.
Het is meer dan dat.
Ja, nee, maar Rutte legde dan uit. Nee, we gaan niet zomaar IC-bedden erbij doen. We gaan ervoor zorgen dat als het nodig is, we ze erbij kunnen doen. Dat is dan de pandemische paraatheid.
Een plan om je voor te bereiden op een volgende pandemie.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk dat voor veel mensen wellicht voelt als iets urgenters dan alleen maar zo'n zinnetje in een coalitieakkoord wat nog uitgewerkt moet worden. Misschien dat daar nou net wat meer body aangegeven kunnen worden.
Ja, en dan komen we weer terug op de arbeidsmarkt en de mensen, de poppetjes die we niet hebben op dit moment. En misschien morgen ook niet. Ja. Om de pandemische paraatheid ook uit te voeren.
En daarbij vroeg ik dus aan Sigrid Kaag van D66. Vroeg ik, arbeidsmigratie is een oplossing voor de handjes. Kan het voorkomen dat er straks iemand aan mijn ziekenhuisbed staat die geen Nederlands spreekt? Daar wilde zij geen antwoord op geven. Toen heb ik het ook geprobeerd bij Gert-Jan Segers. Wilde daar ook geen antwoord op geven. Toen heb ik het ook gevraagd bij Mark Rutte. Wilde daar ook geen antwoord op geven. Want dit is natuurlijk het punt. Als je zegt arbeidsmigratie is een oplossing voor de grote tekorten die in de zorg alleen maar nijpender zullen worden, dan kom je uiteindelijk uit bij verpleegkundigen uit India, dat wat in het Verenigd Koninkrijk vaker al voorkomt.
Nee, ja, in Zuid-Duitsland,
ze spreken wel Engels,
Spanje,
maar waarschijnlijk geen Nederlands.
Of uit Italië.
Maar dat is in de Nederlandse zorg een groot taboe.
Ja.
Want dat konden ze vorig jaar toen bij die golf hebben de IC-bazen dit ook geprobeerd in Nederland. Van kunnen we dan misschien wat mensen uit het buitenland halen? Ja, dat lag heel gevoelig. En uiteindelijk heeft VWS dat vrij hard afgewezen. Gaan we niet doen. Ja, nu is dat misschien, als je kijkt naar hoe dat de komende jaren moet met de zorg, wel een oplossing. Ja,
bovendien de boomers, hè, als we het hebben over vergrijzing, dat is natuurlijk de hele oorzaak van dit probleem. Die spreken toch allemaal Engels? Dus dat lost zich zo op.
Over Engels gesproken, dit was mijn punt waarmee ik wilde beginnen. Volgt Mark Rutte een cursus Engels of zo? Want het valt mij op dat hij steeds vaker Engelse spreekwoord, the proof is in the pudding, in hindsight.
Ja.
Had nog een paar van die teksten gisteren.
Zou hij zich toch voorbereiden om zo over, als hij dan langzittend is, volgend jaar het stokje over te dragen aan Hermans en dan zelf lekker in Brussel te gaan werken?
Ja, maar de man grossiert ineens ja, in Engelse termen.
Hij zoekt een internationale baan.
Ja, maar zou het? Want hij heeft natuurlijk een beetje uitgelachen om zijn taal in
zijn uitspraak. Ja.
Een uitspraak.
Ja.
Stone Cold English in the South of my country.
Maar het is natuurlijk wel zo, hè? Dat, die vraag had ik ook wel toen ik hem daar zo staan met die strik onder de kerstboom. Ik denk, ja, hè, die man is toch beschadigd. Ook in dat debat donderdag over de formatie. Dit moet toch haast wel zo'n laatste kabinet Rutte zijn, Rutte 4. Dat kan bijna niet anders.
Oh,
hij moet toch gaan nadenken over
die
carrièreplanning.
Die zei, hij kan nog een paar kabinetten mee.
Ja,
ik kan nog
die zei dat.
Ja.
Het hangt ook vanaf hoe snel dus een kabinet valt. Ik bedoel, als ze de rit uitzitten, is de kans groter dat dit de laatste was dan wanneer ze over een half jaar toch uit elkaar donderen.
En hoe we uit deze pandemische praatheid komen.
En hoe Sofie Hermans zich de komende jaar ontwikkelt als fractievoorzitter in de Kamer, als zij het wordt, ga ik wel even vanuit.
Ja, ze is er nog niet, vind ik. Moet nog wel een beetje, kan nog wel een tandje bij.
Ja.
Wat VVD-talent, maar ik weet niet. Ik zag haar deze week ook in gesprek met Jette bij Nieuwsuur. En toen dacht ik, ja, weet je, oké, als dit de opvolger is van Rutte, moet toch wel wat leren.
Rutte was er wel aan het verkopen. Hè? Ik heb best wel even langs gaan luisteren nog bij dat momentje na de presentatie van het coalitieakkoord. Dan gingen al die partijleiders werden in een soort van hok gezet. Letterlijk hok, dus dat is een vak met een touwtje eromheen. En dan konden de pers vragen stellen. Nou, wij hebben dan op BNR hebben ze alle vier even live gesproken. En ik ben allemaal nog even blijven luisteren naar wat doen de krantenjournalisten, wat vragen ze. En toen vroeg iemand naar Sofie Hermans. Nou, toen kwam er toch een soort van reclame van een autoverkoper van Rutte.
Ik heb er zelf thuis ook een, ja.
Ja, zo echt zo. Nee, maar ze heeft het geweldig gedaan, hè, de onderhandelingen. Eigenlijk heeft zij namens de VVD altijd deze hele onderhandeling gedaan. Want ja, ik had eigenlijk helemaal geen tijd. Ik was natuurlijk bezig met corona. Ik was er wel bij, maar ja, Sofie Hermans, die heeft dit allemaal voor ons geregeld. Die heeft dit allemaal voor ons binnengehaald.
En toch verwacht ik eerder dat een Jezielgus of zo de opvolger van Rutte is dan zij. Misschien dat zij achter de schermen heel goed onderhandelt. Maar
ja,
de flair mist nog een beetje.
Zij is vanmiddag ook bij dat gesprek. Hè, met Rutte gaat dus praten met Kaag, Segers en Hoekstra. Dan zou je denken, Rutte zit daar dan als VVD-leider. Nee, Rutte zit daar natuurlijk als formateur. Dus namens de VVD zit dan Hermans daar
ja.
Om te vertellen wie de VVD voordraagt voor bepaalde ministersposten. Zou ze dan ook nog zeggen, voor het premierschap dragen wij voor de heer Rutte. Ben je dat of niet?
Ja, ik denk dat formeel nog voorgesteld wordt ook.
Ja, is dan
al
zo.
Die dingen die overbodig lijken, die doen ze. Want net zo als die motie waar je net over hadden, dat Mark Rutte dan, iedereen weet dat hij de formateur gaat worden.
Ja.
Maar er moet dan toch nog even op papier en er moet over gestemd worden en wordt aangenomen. We gaan even naar de reclame, want we zijn halverwege en dat moet altijd even op de radio. In de podcast kan je gewoon lekker doorluisteren, dus abonneer je zeker op Nieuwsroom via je podcast app. En dan gaan we zo verder met Thomas van Groningen, Sofie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. Het tweede deel van Nieuwsroom Den Haag hier op deze vrijdag, de 17e december, nemen we het op in de studio in Amsterdam vandaag een keertje. Sofie van Leeuwen, Thomas van Groningen en ik ben Mark Beekhuis.
Claimen ze veiligheid en justitie nou, Sofie?
De VVD bedoel je?
Ja.
Nou ja, er is ook nog steeds het gerucht dat het toch weer naar het CDA zou gaan.
Precies,
hè?
Voor Hoekstra.
Dat Hoekstra daarvoor in aanmerking zou komen. Maar VVD, ik heb daar ook wel andere namen gehoord die daarheen zouden kunnen. En we hebben nog de familie Heersballin natuurlijk.
Dat is bij het CDA. Ja,
van CDA. Dat is een jurist die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. De dochter van. Dus
Marianne Heersballin is dat, ja. Die heeft bij Pels Rijken gewerkt. dan weet je wel een beetje, dan heb je bij de landsadvocaat gewerkt.
Landsadvocaat, ja, zeker.
Als outsider lijkt me dat eerder een staatssecretaris, maar
Ja, en we horen wel...
Dus... Trouw noemde die naam als eerste. En daar werd niet onwelgevallig op gereageerd in Den Haag.
Ja, ja, en het is ook weer een voor Wopke Hoekstra weer eigenlijk een omarming van die wat linksere, socialere tak van het CDA. Dat is een beweging naar, naar het midden of naar links. De familie Heersballin is toch wel... het rechtse koers van Hoekstra laat hij eigenlijk een beetje los. En zo kan hij ook weer vrede in de partij krijgen door die Marianne erbij te betrekken, denk ik. VVD wordt wel meer genoemd voor de buitenlandse zakenpost. Dat hoor je veel.
Dus die gaat dan niet naar Kaag?
Ja, dat is wat er zijn een aantal namen die rondzingen. Ik hoorde ook nog een nieuwe naam. Een of andere topdiplomaat uit Brussel. Nu gaan we weer over de popjes beginnen. Moeten we ophouden.
Dat is leuk, dat is leuk.
Maar dan moet ik er even bij pakken, want ik ben even haar naam kwijt. Maar als Hennis niet wil, dan moeten we toch een andere VVD'er zien te vinden.
Als buitenstaander is het spel om de poppetjes voelt nu alweer als een alsof er niet heel veel liefde tussen die vier partijen zit. Want dat dan Hoekstra overigens als eerste op BNR roept... ik ga leiding geven aan het CDA vanuit het kabinet.
Vanuit het kabinet, ja.
Dat zei als eerste bij ons, vond ik wel leuk dat wij dat hadden.
En dat kan hij ook zeggen, want het is elke partij gaat over zijn eigen ministerafvaardiging.
Uiteraard, maar
en
ik kan me zo voorstellen...
als die anderen niet hele grote bezwaren tegen hebben, dan gaat het altijd door.
Maar dat Kaag dan dat op die dag nog niet durft te zeggen, dat is toch gek. Je zou denken, spreek met z'n vieren af, we maken allemaal bekend wat we doen.
Dus zij wilde het gewoon nog niet zeggen.
Ik gok dat Kaag toch in de kamer gaat zitten. Bij deze flesje wijn.
Dat is gewoon gok.
Nou ja, omdat ik denk, het is gewoon... als jij zegt nieuw leiderschap... en dan ga je weer in dat kabinet naast Rutte staan... op al die foto's. Dus ja, ik denk dat toch slimmer is. Ook als het gaat om dualisme. Als je je eigen belofte wil waarmaken... dat werd er gisteren ook enorm verweten in het debat. Van, u zadelt ons op met Rutte... terwijl u nieuw leiderschap beloofde. Dan kun je toch niet anders dan in de kamer gaan zitten. Eigenlijk. Maar goed.
Dus je wijn staat daarop.
En voor de VVD Buitenlandse Zaken... ja, Delphine Pronk is de naam die ik hoor. Onthoud die even.
Ken ik niet.
Ja.
Nou, die is vast heel goed.
Dat is vast heel goed. Dat is iemand zei, ja. En Rutte gaat dan pas vanaf 3 januari, begrijpen we, gesprekken voeren met die mensen. En ze moeten dus nog wel even door de AIVD-molen heen.
Ja.
En dat ligt nu, wat ik begrijp, doen ze dat nu wat strekt. En wat strenger dan 4 jaar geleden. Omdat men dus echt wil voorkomen dat er weer zo'n verhaal naar buiten komt... als over Hoekstra en zijn pensioen. En zijn beleggingjes in, wat was het ook weer? Wat had hij nou ook weer in belegd?
De Maagden.
Oh, ergens Maagdeilanden, ja.
Ja, een safari resort in Afrika was dat toch?
Ja.
Via de
en nog een paar andere zaken.
Ja, ja. Dat wil men echt voorkomen. Dus ze gaan daar begrijp ik, verstikte opzetten. En de Kamer wil daar ook meer informatie over.
Ik hoor trouwens dat bij INW, dus het voormalige ministerie van Cora van Nieuwenhuizen... ook een belangrijk ministerie als het gaat om Schiphol in de toekomst... dat daar ook weer een VVD'er zou komen. Dat is dan de voorzitter van de wal, Christiane.
Ja.
Hoor ik. Ook binnen het ministerie gaat die naam rond.
Ja, dat is bijna een zekerheidje inmiddels.
Schiphol natuurlijk wel, hè. Als VVD moet je wel zorgen dat dat goed komt met die hub.
Want zij als partijvoorzitter zich ook niet bemoeid... met de poppetjes die de partij gaat voordragen, toch?
Nee, dat is ook bevestigd aan ons.
Ja, dan dus... weet je bijna zeker, toch?
Ja, maar dan waar. Maar dan denk ik infrastructuur.
In ieder geval dat ze op de lijst staat.
Ja, 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 ja. En dus Ernst Kuipers... daarvan heb ik eerder gezegd, volgens mij in deze podcast... of een keer in de middag, van ik had haast niet geloven. Toen had NRC opgeschreven dat heel veel D66'ers rekening houden... met Ernst Kuipers op volksgezondheid. Toen dacht ik al, dat konden wij nergens checken. Maar ja, toen zei Diederik Gommers van de week... en ik kan me niet helemaal in de indruk krijgen of hij zich nou versprak... of dat dit bewust was. Diederik Gommers, op de dag van de presentatie van het coalitieakkoord... zit hij op Radio 1 en zegt hij... Dat, er wordt hem gevraagd, heeft u al gesolliciteerd? Dat was een slimme vraag van Sven Kokkelman. Gesolliciteerd op de functie van zijn baas, namelijk Ernst Kuipers. En toen zei hij, nee. Maar toen bevestigde hij wel, ja, maar Ernst Kuipers is wel gevraagd. Dus op de dag van... En dat kan je overigens ook verkeerd uitpakken. Hè, want dat
die was toch
in Den Haag
van de PvdA?
Leuk.
Of ben ik in de war?
Nee, dat D66'er.
D66'er.
Ik heb dat nog gecheckt. Maar hij heeft ook eerder op congres van D66 wel eens gesproken. En hij schijnt geen lid te zijn.
Maar dat hoeft ook niet.
Zegt D66, maar dat hoeft niet. Kaag was blijkbaar ook niet heel erg actief met de partij. En is toch, weet je, minister geworden. Ja, maar voor die tijd. Maar het wordt niet ontkend.
Maar wordt het niet... Ik kan me voorstellen dat het misschien heel veel hoongelach krijgt. Dat je zo'n talkshowgast...
Nee, luister eens even. Toen aan het begin van de pandemie... toen heb ik ooit een interview gehad met Martin van Rijn. Die van de PvdA. Die was toen ingevlogen toen Bruno Bruins om was gevallen. Weet je nog, in het debat. En toen ben ik Ernst Kuipers al tegengekomen... op het ministerie van Volksgezondheid. Die kwam daar voortdurend langs. Die heeft de hele pandemie geadviseerd... wat het ministerie van Volksgezondheid zou moeten doen. Die man die zit ontzettend goed door en door in de coronacrisis. Dus ja, hij was er vanaf het begin bij.
Ja.
Dat is toch geen talkshowgast? Hij heeft achter de schermen...
hij is een regelmatige talkshowgast. Maar ja. Dat is niet erg.
Ja. Maar hij dus achter de schermen weet hij donders goed wat daar allemaal mis is gegaan. Of goed, of wat er gebeurd is.
En dat is ook die man die keer op keer te optimistisch was over we zijn er al.
Precies.
Dat is dan toch niet degene die de pandemie wil laten besturen.
We zitten in een dalend been.
Ja, dat wordt dalend nieuws. Been, precies. Het komt even Van Dissel vandaan. Ja, maar ja.
Precies, ja.
Ja, Van Dissel die gaf ook gisteren toe bij Nieuws dat hij te optimistisch is geweest. Hè? Of we zijn.
En dan gaan we Hugo de Jonge vervangen door een andere die te optimistisch
van
is.
Van Ernst Kuipers heb ik als een OMT-lid horen zeggen. Ernst Kuipers wil altijd de eerste zijn die een trend signaleert. Dat vindt hij belangrijk. Dat vindt hij mooi. Dan heeft hij als eerste. Dus dat, en dat, als je terugkijkt in de tijd, dan klopt dat ook. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg, die hebben altijd op maandagmiddag, geloof ik, dat persmoment van die bedden. Hij was ook al het eerste die dan zei, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Dat was hij ook, maar als het dan ook maar een klein beetje de goede kant op ging, dan was hij ook de eerste die zei, het gaat de goede kant op. Wat vaak juist een beetje aanverrechts werkte. Want daardoor dachten veel mensen,
zij moet iets van dat hyperen afleren.
Ja, dat is ook wel lekker.
Gematigder.
Een trend signaleren is lekker.
Hartstikke
dan ben je
leuk.
De eerste.
Ja.
Maar
maar daar kan je niet je beleid op sturen.
Nee.
Nee, maar ik denk gewoon dat het wel handig is om iemand van uit de sector te hebben. Als je dingen anders wil organiseren of misschien wil hervormen, ook op die langere termijn. Iemand die wat meer draagvlak heeft, toch, in de zorg, in de ziekenhuiswereld. Ja, dat is toch echt veel fijner dan iemand de basisschoolleraar.
Uit de zorg zelf is het wel, dat is wel goed, ja. En dan kan die basisschoolleraar dan naar...
OCMW.
Ja.
Nou, dat roep ik al heel
maar
lang.
Maar dan basisonderwijs of...
Ja, dan zou die eigenlijk gewoon basis- en voortgezet onderwijs moeten doen.
Ja, maar dat is een minister voor functie. Dan heb je niet die staf, dan heb je niet die begroting.
En je hebt een ontzettend lastig te hervormen sector ook. Want het onderwijs, dat is pas een bot.
Dat is een degradatie wel, hè? Van volksgezondheid.
Maar helemaal als allereerste zin in deze podcast zo'n beetje zei jij... de machtsstrijd van Hugo de Jonge. Wat zit daar? Wat speelt daar?
Daar schijnt binnen het CDA schijnt hier ontzettend veel discussie over te zijn. Over Hugo de Jonge en over wel of niet.
Of ze hem wel of niet willen.
Dat ving ik op. Dat men daar toch echt wel. En dat het best wel hoog op is gelopen of loopt. Misschien zijn ze er al lang uit natuurlijk achter de schermen. Dat denk ik wel als ze vandaag dat gesprek met Rutte moeten voeren. Maar men is daar best wel, blijkbaar ook binnen de fractie, is daar best wel discussie over geweest.
Je hebt natuurlijk eigenlijk maar twee posten voor mannelijke ministers. Want ze hebben er vier. Nou, dan heb je Wopke Hoekstra, die wil absoluut blijven. Maar ja, Knops wil ook.
Ja, die. Misschien verdwijnt hij wel uit de politiek dan. Ik weet het, dit is een gok over wat jij zegt over de fles wijn van net. Dan zet ik de fles wijn hierop.
Dat die gaat.
Ja, dat denk ik dan. Maar het schijnt nogal hoog opgelopen te zijn. En het heeft behoorlijk geknetterd, want men heeft echt wel geprobeerd om hem binnen boord te houden. Maar ja, als je inderdaad twee mannen, of dan moet een andere partij... op inleveren.
Als ik in de wandelgang hoor, is het wel zo dat ook voor- en tegenstanders, ook in de Kamer en bij het ministerie, wel allemaal zeggen: die Hugo die heeft zo hard gewerkt. Dus eigenlijk denk ik, als die mag blijven, is het toch een beloning voor dat hij zichzelf helemaal uit de naad heeft gerend. Natuurlijk de afgelopen twee jaar, ook al is het fout gegaan. Maar ik weet niet, dat is wel gek toch, dat je iemand dan beloont omdat hij zo hard heeft gewerkt. Het gaat ook om resultaten.
Ja, maar ik hoorde ook wel een betrokkenen zeggen die zei: je maakt ook een stofje aan in je hersenen als je zo onder hoge druk de adrenaline die je krijgt. Die piekbelasting waar hij in zat, dat krijg je nooit meer terug. Dat klinkt gek, maar dat is ook wel... Hij heeft daar ook wel in die zin ook misschien wel genoten. Dat zegt hij ook, hè. Ik had het niet willen missen. Maar als je straks op onderwijs gaat zitten, dan is wel even 3 treden lager qua
ga je dan wel
spanning.
Functioneren, bedoel je?
Ja,
ga je
dan is de motivatie er dan nog? Wat je dat bedoel?
Ja.
Als je net uit deze enorme achtbaan stapt.
Wie trouwens ook niet had willen missen, bruggetje, dat is Johan Remkes. Die sprak ik gisteren nog even na het formatiedebat.
Buitengewoon boeiend. Ik heb weer een aantal hele interessante ervaringen opgedaan.
In Limburg had de problemen oplossen, toen in Den Haag.
Ja, ik had het allemaal niet willen missen. Dat meen ik serieus. Zeker Limburg niet, maar ook deze ervaring heeft weer allerlei boeiende zaken aan mijzelf toegevoegd.
Wat heeft u ervan geleerd?
Hoe je sommige dingen wel en niet aan moet pakken.
Er komt een evaluatie, hè, van wat er
hoe
al
het afgelopen
is
jaar misgegaan is.
Ja, van de explosie op het Binnenhof.
Ja, ik zag jou met hem lopen.
Ja.
En toen liep hij door. En toen was er een medewerker van de Tweede Kamer die... Meneer Remkes, je moet hierheen. Want hij liep gewoon voorbij de ingang van de plenaire zaal van de Tweede Kamer.
Ik probeerde ze de hele tijd te pakken, die twee. Want ze gaan echt, om de zoveel tijd werd dan het debat even stilgelegd. Want ze moesten samen een sigaretje roken. En dan
zei, nee, daarom werd het toch niet geschorst.
De hele tijd, ja.
Werd het daarom geschorst?
Nou, ja, de hele tijd rookpauze voor Remkes en Koolmees. Ja, wat denk jij? Daarom heeft die formatie zo lang geduurd. Nee, dat is flauw. Dat was het laatste stukje. Maar in ieder geval, hij zegt, ik had het niet willen missen. Maar hij zei ook, vooral Limburg had ik niet willen missen. Blijkbaar was dat nog erger dan wat wij hebben beleefd.
Wat gaat hij nu doen?
Ja, goeie vraag. Zou hij met pensioen? Ik vroeg nog aan Koolmees, wordt u anders de nieuwe vliegende keep? Nee, dat blijft Remkes doen, zei hij. De nieuwe vliegende keep van
Koolmees
Nederland.
Koolmees gaat wel echt even een paar maanden uitrusten.
Even, maar ik denk dat Koolmees... er liggen natuurlijk twee hele interessante posten voor hem. Kim Putters, Sociaal Cultureel Planbureau, die vertrekt. Belangrijkste advies, een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet. En ook misschien Mariette Hamer moet worden herkozen bij de SER. Dus daar liggen nog opties voor hem.
Oké. Okay.
Ik wil nog even terug naar het moment van die presentatie. Daar kwam ergens in een appgroep een berichtje voorbij, wat ik echt aan de ene kant heel grappig vond en tegelijkertijd ook een beetje problematisch. Er is een podium gemaakt met op de achtergrond die roltrap.
Ja.
Naast de kerstboom voor de presentatie. Vier fractieleiders daarvoor. En volgens mij appte jij het. Ik kan helaas niet terug naar de studio, want de roltrap is nu een decor geworden. En daar mogen we niet doorheen. Was het dat?
Dat klopt, ja.
Het is toch...
Nou ja, een hele mooie roltrap.
Ze hadden die hal gebruikt als decor. Ja, dus hij stond ook echt uit, de roltrap. Maar je mocht er niet op naar boven lopen tijdens de presentatie. Nee, want dan liep je voor het beeld heen.
Ze claimden gewoon het hele gebouw voor hun tv-momentje.
Ja, maar het is natuurlijk ook een akkoord van de Tweede Kamer.
Van vier fracties. Van net vier aan de meerderheid van de Tweede Kamer.
Ja. Ja, nee, ze hadden echt inderdaad... Ik kon niet teruglopen naar de studio tijdens die presentatie. Nee, wat dat vind ik niet zo gek is, tijdens een persconferentie opstaan is...
Ja, dat is misschien sowieso niet leuk, nee. maar ja, we zijn een kleine redactie bij ons gebeurd. Dat wel
ik doe het bij de coronapersconferentie, doen wij het altijd, hè? Wist je dat?
Dan zit je op de achterste rij en dan loop je eventjes de zaal uit.
Ja, dus als je een deur open en dicht hoort gaan, ergens zo na de derde vraag ongeveer, ergens tijdens SBS altijd, dan zijn wij dat.
We zijn de enigen die dat doen, ja. Ja, we zijn de enigen die heen naar buiten rennen de hele tijd.
Waar ga jij daar naartoe? Ik loop altijd twee deuren verder naar zo'n zaaltje.
Ja, ik ga naar dat zaaltje met die broodjes en die cola flesjes.
Oh ja, dat doen we. Ja. Ja, ik ga
dan wel bij het raam, anders heb je geen bereik. Ja, dat door schade en schande ben ik wijs geworden. Want het ministerie van Justitie en Veiligheid is een bunker. Ja, hele dikke muren.
Ja, maar het was een decor geworden. En het was allemaal wel heel geregisseerd. En waar ik wel moeite mee heb, en ze doen dat wel slim, is je hebt dan die presentatie. Dan krijg je een kwartier leespauze.
Ja.
In 15 minuten 50 pagina's lezen.
Mij is dat niet gelukt.
Dat gaat niet. Mij is dat echt zeker niet gelukt. Dan komt die presentatie. En daarna wordt van je als verslaggever verwacht dat je meteen, bam, hup, die vier interviews doet. Met die vier partijleiders. Dat zijn, en je merkt het gewoon echt, ook gewoon echt doorgewinterde krantenjournalisten die dan als eerste vraag stellen, waar zit bij u de meeste pijn? En waar bent u het meest trots op? Ja, ik heb zelf ook die vraag moeten stellen. Want je kan niet in 15 minuten tijd dat akkoord lezen en daar de pijnpunten in vinden waarop je zo'n politicus moet bevragen.
Wat ik toen heb gedaan, ik moest meteen live. En ik dacht ook, hoe ga ik dit nou lezen? Hoe ga ik nou hierover vertellen? Dus ik had hem openstaan en ik had een aantal woorden waarvan ik dacht, dat is interessant. Ctrl-F, hypotheekrenteaftrek. Ctrl-F, Lelystad.
Ja.
En op die manier kon ik vrij snel nog wel een paar dingen eruit halen waarvan ik dacht dat zou pijnlijk kunnen zijn. Of het staat er niet in, hè? Ja. Voltooid leven en zo.
Het gaat zo snel. En wat denk ik voor de. Als je het hebt over de media als tegenmacht, zou ik. Maar ze doen dit bewust natuurlijk. Ik het beter vinden als ze een paar plenaire vragen deden. Dus dat je echt een persconferentiesetting kreeg met. Wie mag ik het woord geven? En dat je. Want dan kan je net wat meer. Dan hoor je ook van elkaar. En dan kan je net wat meer die druk opvoeren op zo'n politicus. Maar ja. Nu zijn het allemaal die één op één gesprekjes. Ze krijgen toch wel heel veel de mogelijkheid om.
Ja, en we hebben natuurlijk, en dat doen we vol overtuiging, maar toch ongecensureerd de hele persconferentie uitgezonden.
Ja.
Dus alles wat ze hebben willen zeggen tegen Nederland hebben ze gezegd. En dat hebben wij ze laten horen. En aan de ene kant is dat goed, omdat je dan de ruwe bron krijgt. En aan de andere kant, het is ook reclame.
Ja.
Zonder dat ze daarvoor betaald hebben.
En er was natuurlijk een hele PR-tour opgezet. Hè. Rutte zat bij Eén Vandaag, Kaag zat bij M. Nou, die vier partijleiders s'avonds bij Sven Kokkelman. Daar was helemaal over nagedacht. Vooraf. Over hoe ze dat dan gingen presenteren. Niet te trots, hè, want dat zat er ook een paar keer in.
Niet om vertrouwen. Ze moesten vertrouwen.
Allemaal, je nederig iets, maar... Nee, precies. En dat verschil tussen de nederigheid in die persconferentie en het gebrek aan nederigheid in het debat een dag later.
Dat is hem voor jou.
Daar zit het. Ja, als dan de oppositie zegt, wij hebben een probleem met die 5 miljard zorg. Ja, nee, maar daar gaan we gewoon niks aan veranderen. We komen nog een keertje in het nieuwjaar. Andere minister, moet je niet bij mij zijn.
Ja, maar ze zullen wel moeten. Want er is gewoon geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus er moeten deals komen en cadeautjes.
Dan moet de oppositie in de Eerste Kamer wel echt één front vormen, steeds. Anders dan laten ze zich daar tegen elkaar uitspelen. Daar is Rutte heel behendig in. Of misschien is dat eigenlijk mevrouw Hermans die dat in de praktijk regelt, weet ik niet. Maar...
Ja, en daar hebben we het eerder over gehad. Er zijn drie routes, hè? Ja, 21.
Precies, via rechts en via links.
Conservatief, Otterpaadje, SGP, et cetera. Ja, en over links.
Ik hoorde van de week, dat vond ik de mooiste quote over dit coalitieakkoord. Hij viel wel al ervoor. Namelijk van Renske Leijten, die kwam ik tegen in de lift. En toen vroeg ik, heeft u er zin in, hè, in het coalitieakkoord? Beetje best plagerig. En toen zei ze... Het is niet anders. En toen vond ik. Maar dat was een briljante quote in die zin. Want ze bedoelde daarmee: het is niet anders. Dus het is ja. Oude wijn, nieuwe zakken. Maar ook.
We moeten het er wel
mee. Het is niet anders.
Ja.
Gewoon een hele mooie dubbele laag.
Prachtige woordspeling.
Ik weet niet of ze hem zo bedoelde, maar zo leg ik hem al uit.
Ja. Wil jij even de speurtocht vertellen, Sophie? Jij hebt een hele speurtocht gehouden nog van de week.
Dat was een beetje bizar. Was dat nou dinsdag of zo? Dat we dus achter al die partijen moest ik aanrennen?
Dinsdagochtend,
dinsdagochtend.
En al die fracties aan het vergaderen waren of ze het ermee eens waren.
Ja, en het op een geheime locatie. Nou, dus het spelletje was dus van waar zitten ze dan? Want dan kun je dan daar gaan staan. En dan kun je nog een quote halen naar afloop. En dat wilden ze niet zeggen. Dus ik dacht, ik begin maar eens om met de auto te parkeren onder het plein. Heb je een parkeergarage, een beveiligde voor de Tweede Kamer op -2. Voor iedereen die een pas heeft. En die stond ontzettend vol. Met allemaal dikke auto's, maar dan wel echt de auto's van het genre Saab en Volvo. En weet je,
D66 zat in de buurt.
Dus D66.
Ik dacht, D66 zit hier ergens om het plein. Want je hebt ook van die cafés waar ze wel eens vergaderen. Ja, je hebt Nieuwspoort. Het oude Binnenhofgebouw is dan natuurlijk officieel gesloten. Dus ik dacht, of VVD of D66, mensen met geld. Toen kwam ik de directeur van Nieuwspoort tegen in de parkeergarage. Ik zeg, Erik, waar zitten ze en wie zijn dit? En hij zei tegen mij, ik weet alles. Nou, toen wist ik, ze zitten in Nieuwspoort, maar ging niet zeggen wat. Ik naar Nieuwspoort rennen, vol met kerstbomen. En toen hadden ze een heleboel afgesloten en ik hoorde stemmen. En ik dacht, oké, dit is of de VVD of D66. Toen kwam de woordvoerder van de VVD langs, dan Kees.
Moest even roken.
Toen wist hoe laat het was. Nou, wat gaan we allemaal doen? Eerst even lezen, dan met de specialisten, technische ronde, dan een politieke ronde. Nou, uiteindelijk begin van de avond waren ze klaar. Maar dan weet je nog niet waar de rest zit. Hoe kwam ik daarvoor
achter? Je hebt ze wel allemaal gevonden.
Ik dacht dus, de ChristenUnie zit in een trein. Die heb ik toch als laatste, konden we die vinden. D66 vroeg ik, waar zitten jullie? Zitten jullie in Nieuwspoort? Vroeg ik, nee, zitten we niet. Nou, zitten jullie ergens op een plek waar ze vaker zitten daar in de buurt? Nee, ook niet. Toen kreeg ik een foto van een uitzicht over de stad Den Haag met twee kerken. En ik had echt geen idee waar dat was. Dus ik postte het op Twitter. Kreeg ik allemaal reacties van de mensen uit Den Haag.
Ja, mensen zeiden, het kan wel Amersfoort zijn.
Waar is dit? Het bleek in een congrescentrum te zijn. Nog wel een eentje lopen trouwens. Nou ja, er in het centrum van Den Haag. Dus ik daar naartoe net op tijd om Kaag nog eventjes iets te horen zeggen over een zakje Nespresso. Of in ieder geval de nieuwe bestuurscultuur. En dat iedereen zo ontzettend blij was en positief met wat hier allemaal stond. Wopke Hoekstra was als eerste klaar. Hè? Die zat er bij het partijbureau.
Toen niet zo'n grote fractie meer. Hè?
Nee. Maar toch een stempeltje ook.
Zeker.
In dit verhaal, hè? Hypotheekrenteaftrek wordt niet aangemorreld. Heeft hij toch voor elkaar gekregen.
Ja.
En waar zat de Christen nu nou uiteindelijk?
Oh, dat weet ik ook niet meer.
Die zaten bij mevrouw Schouten op het ministerie.
Bij LNV, ja.
Gewoon bij Carola Schouten op kantoor.
Mag dat trouwens?
Ja, natuurlijk.
Waarom zou dat niet mogen?
Een bespreking met de collega's. Tussen twee andere dingen voor het ministerie door.
Toch een partijaangelegenheid. Maar goed, ja, zij had die middag nog een debat.
Ook ze moest zich voorbereiden met ambtenaren aan de slag.
Oh ja, die zat speciaal naast de Tweede Kamer. Omdat ze dus heen en weer aan het rennen was. Tussen de debatten en dat overleg. En daarom waren ze ook vrij laat klaar.
Wat ik wel merkte die middag en ook de dag erna. Als je nou hebt, want ik vind dat heel slechte journalistiek om te hebben over winnaars en verliezers. Maar de partij waar in mijn gevoel de meeste feeststemming heerste. In die dag en de dag erna. Was bij D66. Die waren toch, daar is ook champagne gedronken, begreep ik. En die Kamerleden zeggen ook wel, natuurlijk, dat is op nadruk dat ze ook wel wat pijn hebben. De embryo-wet wordt dan genoemd, medisch-ethisch, vinden ze heel ingewikkeld, moeilijk. Migratie hebben ze wel moeite mee. Maar zij zeggen eigenlijk wel, voor ons had dit akkoord hadden we eigenlijk niet beter kunnen doen.
Maar ja, champagne, maar daar zit natuurlijk ook een beetje de cultuur van D66 in. Bij de ChristenUnie zullen ze vast ook heel blij zijn, maar niet per se de champagne.
Heel minder uitbundig, ja.
Ja, die danken de heren.
Ik had de indruk dat D66 vooral ook heel graag wilde laten zien dat ze ontzettend gewonnen hadden. Ook omdat een aantal dingen toch wel op lange termijn worden geschoven.
Ben ik in de spin getrapt?
Ik vond het wel een beetje. Ik kreeg ook appjes van. Van Roemke de Jong, weet je, kijk eens hoe geweldig, hè? Goed, hè? Fantastisch, hè?
Voorlichter.
Ja, economische zaken, zeg maar steunpakketten.
De ondernemer van D66.
Oh, hebben ze er ook eentje.
Ja.
Ze wilde het zo graag komen vertellen, hoezeer zij hadden gewonnen. Maar als je goed leest, dan zie je toch wel dat een aantal dingen dus ook naar een volgend kabinet worden geschoven, eigenlijk. Hè, zoals rekeningen rijden. Worden een aantal problemen nog niet op korte termijn opgelost.
Ja, maar zij gaan ervan uit dat Lelystad Kaag dat volgende kabinet gaat leiden.
Ja, ja. Nee, nou, moet nog maar zien. Hè, de Schiphol, ja, de hubfunctie moet wel behouden. Eigenlijk hebben we dat ook nog niet opgelost.
Nee.
Arbeidsmarkt moddert ook nog een beetje door.
Ja, er zit veel lucht in. Er zit veel lucht als in de zin. Er is nu weinig concreet, die onderwerpen.
Ja. En wat je ook hoort is zeg maar de grote pot met miljarden, die gaan ook naar bedrijfsleven. Hè? Dat is natuurlijk ook wel iets waar PVD en CDA zich enorm op de borst kloppen. Van die grote zak geld, waar gaat die naartoe?
Jij hebt hem gelezen, Mark, het hele akkoord.
Het hele akkoord? Nee, ik heb heel stevig doorheen gebladderd.
Stevig doorheen bladeren.
En ja. De pijn natuurlijk van de ChristenUnie, die nog echt wel een paar dingen eruit beweten te slopen.
De ChristenUnie?
Ja.
Wat hebben die eruit gesloopt dan nog?
Nou ja, we gaan praten met boeren. Hoezo halvering van de veestapel? We gaan praten met boeren.
Ja, maar dat is die zin. Ik pak hem er even bij.
Dat is toch de kern waar we het al jarenlang over hebben van het stikstofprobleem. Ja, er wordt heel veel gepraat in Nederland, maar
in gebieden waar de opgave tot emissiereductie en natuurherstel dermate groot is dat vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden. Ja.
Ja, dat vind ik geen overwinning van D66.
Ja, ik had erbij getweet, de boeren krijgen politici op bezoek. Ga ik een reactie. Mogen ze wel politie meenemen? Ik denk dat ze met een hooivork weggejaagd worden. Ja. So it begins. En natuurlijk staatsdwang om gratis geld woestijnbewoners verplicht te huisvesten. Nou goed, de reacties zijn natuurlijk weer standaard.
Ja, en medisch ethisch natuurlijk. Ja, weet je, ChristenUnie, die hebben toch wel hun zin gekregen.
Ja. Gisteren hoorde ik wel een Kamerlid zeggen, ik weet zeker dat er nog wel boerenprotesten komen. We zijn nog wel even bezig.
Ik maak me wel zorgen of dat dan snel opgelost gaat worden, dat stikstofprobleem. Er is een hele grote zak geld, maar hoe gaan we het dan oplossen?
U heeft het probleem? Beetje geld. Hier.
Oh, u krijgt een miljoen extra. U krijgt een miljoen extra als u nu stopt.
Ja, nou, die boeren, ja, die gaan.
Wie heeft de loterij gewonnen?
De agrarische miljonairs, die gaan we nog wel zien de komende jaren waarschijnlijk.
Gratis geld.
Ja, wat wordt ook vaak uit, dat ze transitie naar andere vorm van landbouw. Hè, dat als die boeren daar niet in mee willen, ja, wat kunnen ze dan met die gronden? Krijgen we dan heel veel boerencampings in ons land of zo? Hoe gaat dat? Hoe moet je die transitie gaan doen? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Datacenter kan je erop zetten.
Nou, dat is wel ook een lelijk politiek verhaal. Ik heb dat niet in detail gevolgd, hoor, dat datacenter in Zeewolde. Maar
ik ook niet, behalve dat GroenLinks en PvdA heel boos waren dat ze lokaal daarvoor hadden gestemd. En ja. Dat vonden ze in Den Haag, waren ze daar niet zo happy
Maar die lokale fractie van GroenLinks Partij van de Arbeid daar is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ook geen GroenLinks Partij van de Arbeid. Hè? Die zijn dan een lokale partij geworden. Dus die stappen
die
eigenlijk
zijn
ook,
eruit.
Ja, dus die zijn ze eigenlijk kwijt.
Ja, jammer voor ze.
Ja. Datacenters, het landschap, wordt wel een ding. Zoals Caroline van der Plas zegt, boeren zijn de groene stoffeerders van de planeet.
Hoe gaan we het reces in nu? Want we gaan het reces in met een opgewekt gevoel, of met gerust, of een beetje vermoeid en blij dat het reces wordt.
Nou, zorgen om corona.
Ongeloof.
Ongeloof over?
Dat het reces wordt, dat kan eigenlijk.
Je gelooft niet dat het reces wordt.
Nou ja, als je midden in een uitbraak zit van een superbesmettelijke virusvariant, dan gaan we denk ik weer een coronadebat doen, volgende week, mogelijk.
Ja.
In ieder geval volgende week iets om over te praten.
Ja, gelukkig hebben we dan iets om over te praten.
Die kans is wel vrij groot dat het debat er nog komt. En dat er echt nog wel wat sectoren gesloten worden. Misschien dus toch die winkels, die horeca. Ai.
Nou, volgende week. Weinig altijd opgewekt, maar vandaag lukt het niet.
Volgende week, sorry, persconferentie.
We hebben bij BNR niks gedaan met de Amalia-rel.
Jawel, ik heb gisteren daar live in de uitzending even over verteld. Oh. Zeker weten.
Je hebt het ook gesproken.
Dat is ook de reden misschien dat
iets te veel gasten.
We hadden ook een eigen illegale persborrel was. Althans, die stond ergens vaag in de planning. bij de gang, hè, waar wij zitten met alle audiovisuele media, zou er nog wat gedronken worden op de laatste dag van het parlementaire jaar van het jaar, is geschrapt. Ook een beetje vanwege die Amalia-rel, dacht ik. Want wij lopen dan te zeiken dat de kroonprinses zich niet aan de regels houdt voor de zoveelste keer, de koning niet. Rutte geeft dat toe. En dan gaan we zelf een feestje vieren op de gang.
Ja, kan niet, hè?
Ging niet door.
Nee.
Al jammer.
Heel goed. Ja, want als je nu kijkt naar Boris Johnson, die heeft nu weer gedoe met die met pizza, dat de pizza's in zijn tuin en drank na een coronapersconferentie.
Ja, wij moeten ook smetteloos zijn zelf als wij anderen daar de hele tijd van beschuldigen.
Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.